From the conference center at
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 181ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakel Koor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, wij heten u vanochtend welkom in deze vierde bijeenkomst van de 181ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zoals gisteren al is gezegd, wij wijzen erop dat in april 1936 president Heber J. Grant de organisatie aankondigde van een centraal geleid wenzeilsprogramma dat toen het zekerheidsplan van de kerk werd genoemd. Deze conferentie gedenken we het 75-jarig bestaan van wat nu het welzijnsprogramma van de kerk wordt genoemd. Een programma dat in de loop der jaren talloze mensen tot zegen is geweest. De muziek wordt verzorgd door het Tabernakelkoor dat onder leiding staat van Mac Wilberg met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met O Thou Rock of Our Salvation en zingt nu Sabbath Day. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Gary E. Stevenson van de 70.
Thank you. our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij zijn bijeen over de hele wereld voor deze algemene conferentie. Dankbaar voor de levende profeet, president Thomas S. Manson, het eerste presidium en het Koren der Twaalf. Wij eren hen en wij steunen hen. Wij danken u voor de herstelling en alle priesterschapssleutels die daarbij horen. Er zijn politieke onrusten en natuurrampen waardoor vele van uw kinderen in problemen zijn geraakt. We willen hen zegenen, inclusief hen in Japan, dat zij hun lasten kunnen dragen met gemak. Hemelse Vader, wij vragen u ook om ons te zegenen. Als wij ernaar streven om de geboden te onderhouden en onze verbonden na te komen, dat wij de vruchten mogen proeven van de verzoening van uw Zoon, Jezus Christus. Wij bidden tot u in de heilige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
The choir will now sing, Hark All Ye Nations.
Het koor zingt nu Hark All Ye Nations. Na de koorzang zal president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, tot ons spreken. Vervolgens kunnen we luisteren naar ouderling Paul V. Johnson van de 70. Hij wordt gevolgd door bisschop H. David Burton, presiderende bisschop van de kerk.
Come, ye nations, hear heaven's voice.
What a marvelous choir.
Wat een fijn koor. Een van de opmerkelijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereld vond plaats op de weg naar Damascus. U kent het verhaal wel van de jonge Saulus. Hij verwoestte de gemeente en hij ging het ene huis na het andere binnen. En hij leverde de heiligen over in de gevangenis. Saulus was zo vijandig dat vele leden van de vroege kerk Jeruzalem ontvluchtten in de hoop aan zijn woede te ontsnappen. Saulus achtervolgde hem. Maar toen hij Damascus naderde, geschiedde het dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Dat transformerende moment heeft Saulus voor altijd veranderd. Het heeft zelfs de wereld veranderd. Wij weten dat dergelijke manifestaties voorkomen. Wij getuigen zelfs dat een jongen genaamd Joseph Smith in 1820 een soortgelijke goddelijke ervaring had. Wij getuigen onomwonden dat de hemelen weer geopend zijn en dat God tot zijn profeten en tot zijn apostelen spreekt. God hoort en verhoort de gebeden van zijn kinderen. Niettemin denken sommigen dat ze zonder eigen ervaring als die van Saulus of van Joseph Smith niet tot geloof kunnen komen. Ze staan aan de rand van de wateren des doops, maar dalen er niet in af. Ze staan voor de drempel van hun getuigenis, maar komen er niet toe de waarheid te erkennen. Zij betreden niet stapje voor stapje het pad van het discipelschap, maar verwachten dat de een of andere manifestatie hen tot geloof zal brengen. Ze staan stil op de weg naar Damascus. Een lieve zuster was al haar hele leven trouw lid van de kerk, maar ze koesterde een stil verdriet. Haar dochter was jaren daarvoor na een korte ziekte overleden. De pijn van die tragedie achtervolgde haar nog steeds. Ze bleef maar worstelen met de vragen die dergelijke heftige gebeurtenissen oproepen. Ze gaf ronduit toe dat haar getuigenis was verzwakt. Ze vond dat haar geloof alleen nog te redden viel als de hemelen zich voor haar zouden openen. En zo stond ze stil. Ook vele anderen staan om verschillende redenen stil op de weg naar Damascus. Ze stellen hun volledige toewijding als discipelen uit. Ze hopen dat ze het priesterschap ontvangen, maar aarzelen in hun voorbereiding op dat voorrecht. Ze willen graag naar de tempel, maar stellen de laatste geloofsdaad uit om ervoor in aanmerking te komen. Ze blijven wachten tot ze Christus als een prachtige schilderij van Karl Bloch overhandigd krijgen, waarna hun twijfels en angsten voor altijd zijn weggenomen. De waarheid is echter dat wie er ijverig naar streven om van Christus te leren, hem uiteindelijk leren kennen. Zij ontvangen in eigen persoon een goddelijk portret van de meester. Maar meestal komt hij in de vorm van een puzzel. Eén stukje tegelijk. Elk afzonderlijk stukje op zich is niet altijd zo goed herkenbaar. De relatie met het geheel is soms onduidelijk. Maar elk stukje geeft ons wel iets meer inzicht in het grote plaatje. Uiteindelijk, als we genoeg stukjes op hun plaats hebben, ontdekken we hoe mooi het geheel eigenlijk is. Als we dan op onze ervaringen terugkijken, zien we dat de Heiland inderdaad tot ons is gekomen. Niet in één keer, maar stilletjes, onopvallend, bijna ongemerkt. Dat is ook voor ons weggelegd als we voorwaarts gaan in geloof en niet te lang stilstaan op de weg naar Damascus. Ik getuig tot u dat onze Vader in de hemel zijn kinderen lief heeft. Hij houdt van ons, hij houdt van u. Indien nodig tilt de Heer u zelfs over obstakels heen als u zijn vrede zoekt met een gebroken hart en een verslagen geest. Hij spreekt vaak tot ons op een wijze die we alleen met ons hart kunnen verstaan. Wij kunnen zijn stem beter horen als we de volumeknop van het wereldse lawaai om ons heen zachter zetten. Als we de ingevingen van de geest om welke reden dan ook negeren of blokkeren, merken we die minder goed op, totdat we ze helemaal niet meer horen. Laten we leren naar de ingevingen van de geest te luisteren en er terstond naar te handelen. Onze geliefde profeet Thomas S. Monson is in dat opzicht ons voorbeeld. Er zijn talloze verhalen over zijn aandacht voor de influistering van de geest. Ouderling Holland heeft een van die voorbeelden genoemd. En ik citeer: toen president Monson eens een opdracht in Louisiana moest vervullen, vroeg een ringpresident of hij tijd had voor een bezoek aan een 10-jarig meisje, Crystal, dat aan kanker leed en niet lang meer te leven had. De familie van Crystal had gebeden dat president Monson zou komen. Maar ze woonden ver weg en er was gewoonweg geen tijd in het overvolle schema. In plaats daarvan stelde president Monson voor dat degenen die tijdens de ringconferentie het gebed uitspraken, Crystal in hun gebeden zouden gedenken. De heer en de familie zouden dat vast begrijpen. Toen president Monson tijdens de zaterdagbijeenkomst van de conferentie opstond om zijn toespraak te houden, fluisterde de geest hem toe: laat de kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Zijn aantekeningen vervaagden. Hij probeerde zich op het thema van de bijeenkomst te richten, maar hij kon de naam en het beeld van het meisje niet uit zijn hoofd zetten. Hij gaf gehoor aan de geest en hij gooide zijn schema om. De volgende ochtend vroeg liet president Monson de 99 achter en reisde hij vele kilometers om plaats te nemen aan het bed van de ene. Hij keek daar neer op een kind dat te ziek was om overeind te komen, te zwak om te spreken. Haar ziekte had haar blind gemaakt. Broeder Monson was diep geraakt door de aanblik en door de geest van de Heer. Hij nam haar zwakke hand in de zijne. Crystal, fluisterde hij, ik ben hier. Met grote moeite fluisterde ze terug: broeder Monson, ik wist dat u zou komen. Einde citaat. Geliefde broeders en zusters, laten wij ons scharen onder degene op wie de Heer kan rekenen, dat zij zijn influisteringen horen en, net als Saulus op zijn weg naar Damascus, zeggen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Soms herkennen we de stem van de Heer in ons leven ook niet, omdat de openbaringen van de Geest niet altijd rechtstreeks als een antwoord op onze gebeden tot ons komen. Onze Vader in de hemel verwacht van ons dat we eerst iets zelf uitvorsen en dan om leiding bidden, als we antwoorden zoeken op vragen en zorgen die ons bezighouden. Onze hemelse Vader heeft ons verzekerd dat Hij onze gebeden hoort en verhoort. Het antwoord komt misschien door de stem en goede raad van vertrouwde vrienden en familieleden, de schriften en de woorden van profeten. In mijn beleving zijn sommige sterke ingevingen die we krijgen niet alleen voor onszelf bedoeld, maar ook voor die van anderen. Als we uitsluitend aan onszelf denken, lopen misschien wel enkele van de krachtigste geestelijke ervaringen en ingrijpendste openbaringen in ons leven mis. President Kimball heeft over dat beginsel gezegd: God ziet ons echt en Hij waakt over ons. Maar Hij voorziet meestal door een ander in onze behoeften. Daarom is het van essentieel belang dat wij elkaar dienen. Broeders en zusters, wij zijn alle volgens ons verbond verplicht om de behoeften van anderen op te merken en anderen te helpen, zoals de Heiland dat deed, en de mensen om ons heen tot zegen te zijn. Het antwoord op ons gebed komt vaak niet terwijl we aan het bidden zijn, maar terwijl we de Heer en onze naasten aan het helpen zijn. Onzelfzuchtig dienstbetoon en toewijding verfijnen onze geest, verwijderen de schubben van onze geestelijke ogen en openen de vensters van de hemel. Wanneer we het antwoord op het gebed van een ander zijn, vinden we vaak het antwoord op dat van onszelf. De Heer openbaart ons soms dingen die alleen voor ons bestemd zijn. Maar vaak, heel vaak, vertrouwt Hij een getuigenis van de waarheid toe aan diegenen die dat aan anderen zullen doorgeven. Dat is bij elke profeet vanaf de tijd van Adam het geval geweest. De Heer verwacht zeker dat de leden van zijn kerk te alle tijden hun mond open doen en zijn evangelie met vreugdeklanken verkondigen. Dat is niet altijd makkelijk. Sommigen trekken liever een handkar over de vlakte dan godsdienst en geloof als gesprekstof aan te snijden bij hun vrienden en collega's. Ze maken zich zorgen om wat anderen van hen denken of menen dat de vriendschap eronder zal lijden. Maar zo hoeft dat niet uit te pakken, want we verkondigen een blijde boodschap. Een boodschap van vreugde. Jaren geleden woonden en werkten wij met ons gezin onder mensen die voor het merendeel niet van ons geloof waren. Als ze vroegen hoe ons weekend was geweest, probeerden we de gebruikelijke onderwerpen zoals sportwedstrijden, films of het weer te vermijden. We spraken liever over de religieuze ervaringen die we dat weekend als gezin hadden gehad. Bijvoorbeeld wat een jonge spreker of spreekster had gezegd over de normen in Voor de Kracht van de Jeugd. Of hoe we geraakt waren door de woorden van een jonge man die op zending ging. Of hoe het evangelie en de kerk ons als gezin hadden geholpen om met een bepaalde moeilijkheid om te gaan. We probeerden niet al te prekerig of aanmatigend over te komen. Mijn vrouw, Harriet, wist altijd wel iets inspirerends, of iets ontbouwends of humoristisch te vertellen. Daaruit kwamen vaak diepgaande gesprekken voort. Het is interessant dat wanneer we met vrienden over de moeilijkheden van het leven spraken, we vaak de opmerking kregen: "Wow, jullie hebben het makkelijk. Jullie hebben je kerk." Met de vele mogelijkheden van sociale media en nuttige en minder nuttige snufjes binnen handbereik, kunnen we het goede nieuws van het evangelie met meer gemak en resultaat dan ooit verspreiden. Ik denk zelfs dat sommigen die nu luisteren al sms'jes hebben gestuurd in de trant van: "Hij spreekt nu al 10 minuten, maar ik heb nog niets over luchtvaart gehoord."
My young friends,
mijn jonge vrienden, geliefde jonge vrienden, zou de Heer met zijn aansporing om onze mond open te doen ook niet bedoelen dat we in deze tijd onze handen moeten gebruiken om het evangelie naar de hele wereld te sms'en, te blokken en te e-mailen, maar let wel, alles op een gepaste tijd en plaats. Broeders en zusters, met de zegeningen van de moderne technologie kunnen wij onze dankbaarheid en vreugde voor Gods grote plan voor zijn kinderen niet alleen op het werk of in de klas laten horen, maar in de hele wereld. Soms kan één zinnetje getuigenis ertoe leiden dat iemands leven voorgoed verandert. De beste manier om het evangelie uit te dragen is door ons voorbeeld. Als wij ons geloof in praktijk brengen, valt mensen dat op. Als het gelaat van Jezus Christus in ons leven doorschijnt, als wij blij zijn en gemoedsrust hebben in de wereld, worden mensen nieuwsgierig hoe dat komt. Een van de grootste redenen die ooit over zendingswerk is gehouden, is deze eenvoudige gedachte die aan de heilige Franciscus van Assisi wordt toegeschreven. Predik het evangelie te alle tijden en gebruik daarbij woorden als dat nodig is. Overal om ons heen zijn daar gelegenheden toe. Laat ze niet aan u voorbij gaan door te lang stil te staan op de weg naar Damascus. Ik getuig dat de Heer in deze tijd tot zijn profeten en apostelen spreekt. Hij spreekt ook tot alle die met een oprecht hart en een eerlijke bedoeling tot hem komen. Twijfel niet. Weet, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. God houdt van u. Hij hoort uw gebeden. Hij spreekt tot zijn kinderen en biedt troost, gemoedsrust en begrip aan wie hem zoeken en hem eren door in zijn wegen te wandelen. Ik geef u mijn heilige getuigenis dat de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen op koers ligt. We hebben een levende profeet. De kerk wordt geleid door hem. Door hem wiens naam wij dragen. Ja, de heiland Jezus Christus. Broeders en zusters, vrienden, laten we niet te lang stilstaan op onze weg naar Damascus. Laten we in plaats daarvan moedig in geloof, hoop en liefde voorwaarts gaan. Dan worden we gezegend met het licht dat we allemaal zoeken op het pad van het ware discipelschap. Dat is mijn gebed. En ik laat u mijn zegen in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Earth life includes tests, trials.
Het aardse leven omvat beproevingen en rampen. En sommige beproevingen kunnen ondraaglijk lijken. Of het nu gaat om ziekte, verraad, verleiding, verlies van een dierbare, een natuurramp of een andere pijnlijke ervaring. Onheil maakt deel uit van onze ervaring in het sterfelijk leven. Velen hebben zich afgevraagd waarom we met bepaalde moeilijkheden te maken krijgen. We weten dat een van de redenen is dat wij een geloofstoets moeten doorstaan om aan te tonen dat wij alles willen doen wat de Heer geboden heeft. Gelukkig is dit aardse leven de ideale situatie om die toetsen te doorstaan en ervoor te slagen. Maar die beproevingen zijn er niet alleen maar ter toetsing. Ze zijn van onmisbaar belang voor het aannemen van de goddelijke aard. En als wij goed met deze beproevingen omgaan, worden ze voor ons welzijn geheiligd. Ouderling Orson F. Whitney heeft gezegd: geen enkel verdriet dat wij meemaken, geen enkele beproeving die wij doormaken, is nutteloos. Al wat wij lijden en verduren, vooral als we het geduldig doorstaan, bouwt ons karakter op, reinigt ons hart, verruimt onze ziel en maakt ons zachter en liefdadiger. Door verdriet en lijden, zwoegen en beproeving, krijgen wij de vorming waarvoor we hier gekomen zijn. Einde citaat. Onlangs kreeg een jongen van 9 jaar te horen dat hij een zeldzame vorm van botkanker heeft. De dokter legde de diagnose en de behandeling uit, die maandenlange chemotherapie en een zware operatie omvat. Hij zei dat het erg zwaar zou zijn voor de jongen en zijn familie, maar voegde daaraan toe: mensen vragen me vaak, ben ik weer de oude als dit allemaal voorbij is? En dan zeg ik, nee, dan bent u niet de oude. Dan bent u zoveel sterker. Dan bent u geweldig. Soms lijkt het wel of onze beproevingen zich voordoen op gebieden van ons leven en onze ziel die wij het minst goed aankunnen. Maar aangezien persoonlijke groei de bedoelde uitkomst van die beproevingen is, zou het ons niet moeten verrassen dat de beproevingen erg persoonlijk kunnen zijn. Bijna lasergericht op onze concrete behoeften of zwakheden. En niemand kan eraan ontkomen. Vooral niet heiligen die er naar streven om het goede te doen. Sommige gehoorzame heiligen vragen zich misschien af waarom ik probeer goed te leven. Waarom staat de Heer dit toe? In de smeltoven der ellende worden zelfs de beste heiligen gelouterd door de metaalslakken uit hun leven te branden en het zuivere goud over te laten. Zelfs een heel erg rijk erts moet gesmolten worden om onzuiverheden te verwijderen. Goed leven is niet voldoende. Wij willen worden zoals de heiland, die leerde van allerlei kwellingen, beproevingen en verleidingen. Het wandelpad, de Crimson Trail in Logan Canyon, is een van mijn favoriete wandelroutes. Het grootste deel van het pad loopt over de toppen van hoge kalkrotsen en biedt prachtige uitzichten op de canyon en de vallei. Maar het is niet zo makkelijk om de top van de rotsen te bereiken. Het pad dat er naartoe leidt stijgt voortdurend. En vlak voordat de klimmer de top bereikt, moet hij over het steilste deel van het pad, waarbij de rotsen zelf hem het zicht op de canyon benemen. De laatste inspanning is meer dan de moeite waard. Want eenmaal bovengekomen is het uitzicht adembenemend. De enige manier om dat uitzicht te zien is de klim te maken. Een patroon in de schriften en in het leven toont aan dat de donkerste, gevaarlijkste beproevingen vaak onmiddellijk voorafgaan aan opmerkelijke gebeurtenissen en enorme groei. Want na veel beproeving komen de zegeningen. De kinderen Israëls zaten vast bij de Rode Zee voordat de wateren uiteenweken. Nefi stond voor een gevaarlijke situatie, kreeg de woede van zijn broers over zich heen en ondervond diverse mislukkingen voordat hij de koperen platen in handen kreeg. Joseph Smith werd overweldigd door een kwade macht die zo sterk was dat het leek alsof hij gedoemd was volledig vernietigd te worden. Toen hij op het punt stond om helemaal in wanhoop te verzinken, spande hij zich in om God aan te roepen. En op dat moment werd hij bezocht door de vader en de zoon. Onderzoekers ondervinden vaak weerstand en beproevingen als hun doopdatum nadert. Moeders weten wat voor moeilijkheden de weeën met zich meebrengen die voorafgaan aan het wonder van de geboorte. We zien steeds weer dat geweldige zegeningen grote beproevingen op de voet volgen. Toen mijn grootmoeder ongeveer 19 jaar was, kreeg ze een aandoening waar ze heel ziek van werd. Ze vertelde later: ik kon niet lopen. Mijn linkervoet was helemaal vervormd toen ik maandenlang in bed had gelegen. De botten waren zo zacht als een spons. En als ik met mijn voet de grond aanraakte, leek het wel of ik een elektrische schok kreeg. Terwijl ze aan bed gekluisterd was, kreeg ze op het dieptepunt van haar lijden brochures van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen in hun handen, die ze bestudeerde. Ze kwam tot bekering en liet zich dopen. Vaak draagt een bepaalde beproeving ertoe bij dat wij worden voorbereid op iets dat van essentieel belang is. Als we midden in onze problemen zitten, is het bijna onmogelijk om in te zien dat de toekomende zegeningen de pijn, de vernedering of het hartzeer meer dan goed maken. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt ze hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. De apostel Paulus verklaarde verder dat onze lichte verdrukking, die van korte duur is, in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg brengt. Het is interessant dat Paulus de term lichte verdrukking hanteert. En die komt dan van iemand die was gegezeld, gestenigd, schipbreuk had geleden, gevangen gezeten had en die nog vele andere beproevingen had ondergaan. Ik betwijfel of velen onder ons onze beproevingen niet meer dan een lichte verdrukking zouden noemen. Maar als we ze vergelijken met de zegeningen en de groei die er zowel in dit leven als in de eeuwigheid uiteindelijk uit voortkomen, stelt het inderdaad niet meer voor dan een lichte verdrukking. We vragen niet om de toetsen, beproevingen en kwellingen. Onze persoonlijke reis door het leven biedt ons precies wat wij nodig hebben. Veel beproevingen maken een natuurlijk deel uit van ons aardse bestaan, maar spelen zo'n belangrijke rol in onze vooruitgang. Toen de sterfelijke bediening van de heiland tot een einde kwam, onderging hij de zwaarste beproeving aller tijden. Het ongelofelijke lijden in Gethsemane en op Golgotha. Dit ging vooraf aan de heerlijke opstanding en de belofte dat al ons lijden ooit weggenomen zal worden. Zijn lijden was een noodzakelijk voorwaarde voor het lege graf op die paasochtend en voor onze toekomstige onsterfelijkheid en eeuwig leven. Soms willen we groei doormaken zonder beproevingen en willen we kracht ontwikkelen zonder enige worsteling. Maar we kunnen geen groei doormaken als we de gemakkelijke weg nemen. We begrijpen heel goed dat een sportman die niet uitvoerig traint nooit een sportman van wereldformaat wordt. We moeten oppassen dat we dat wat ons helpt om de goddelijke aard aan te nemen niet verfoeien. Geen van de beproevingen of kwellingen die we doormaken gaat onze draagkracht erboven, want we kunnen hulp krijgen van de Heer. Wij vermogen alles in Christus die ons kracht geeft. Na zijn herstel van ernstige problemen met zijn gezondheid vertelde ouderling Robert D. Hales het volgende tijdens een algemene conferentie. Een paar keer heb ik tegen de Heer gezegd dat ik mijn lesjes wel geleerd had en dat ik niet nog meer lijden hoefde te doorstaan. Dergelijke smeekbeden leken niet te helpen, want het werd me duidelijk dat ik dit reinigingsproces van beproevingen moest ondergaan in de tijd en op de manier van de Heer. Ik leerde dat ik niet in de steek werd gelaten bij het ondergaan van deze beproevingen en kwellingen, maar dat beschermengelen over mij waakten. Sommige mensen waren bijna engelen, zoals de artsen, verpleegsters en vooral mijn lieve metgezellin Mary. En soms, als de Heer dat wenste, ontving ik in mijn tijd van nood troost en eeuwige geruststelling van hemelse bezoekers. Einde citaat. Onze hemelse Vader heeft ons lief. En wij weten dat wie ook hun vertrouwen in God stellen, zullen worden geschraagd in hun beproevingen en in hun moeilijkheden en in hun benauwingen en ten laatste dagen worden verhoogd. Als we op een dag aan de andere kant van de sluier komen, willen we dat er iets beters gebeurt dan dat iemand tegen ons zegt, nou dat was het dan. We horen liever de Heer zeggen, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Ik vind deze woorden van Paulus mooi. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Ik weet dat God leeft en dat zijn Zoon Jezus Christus leeft. Ik weet ook dat wij door hun hulp meer dan overwinnaars kunnen zijn in dit leven. Wij kunnen op hen gaan lijken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Goedemorgen, broeders en zusters. In 1897 stond de jonge David O. McKay voor een deur met een brochure in zijn hand. Hij had het als zendeling in Stirling, Schotland, al zo vaak gedaan. Maar dit keer werd er open gedaan door een afgetopte vrouw. Ze was armoedig gekleed, had ingevallen wangen en ongekamd haar. Ze nam de brochure aan die Elder McKay haar aanbood en sprak toen 6 woorden die hij nooit meer zou vergeten. Kan ik hier brood mee kopen? Dit voorval maakte een onuitwisbare indruk op de jonge zendeling. Later schreef hij: vanaf dat ogenblik besefte ik meer dan ooit dat de kerk van Jezus Christus in het stoffelijk heil van de mens geïnteresseerd zou moeten zijn en is. Ik verliet die deur met het gevoel dat die vrouw door de bitterheid die zij in haar hart had voor de mens en voor God niet in staat was om de boodschap van het evangelie te ontvangen. Zij had stoffelijke hulp nodig en er was een sterling, voor zover ik te weten kwam, geen enkele organisatie haar die hulp kon geven. Einde citaat. Een paar decennia daarna ging de wereld gebukt onder de last van de crisisjaren. Het was in die tijd, op 6 april 1936, dat president Heber J. Grant en zijn raadgevers J. Reuben Clark en David O. McKay het programma aankondigden dat later bekend zou worden als de welzijnszorg van de kerk. 2 weken later werd een ouderling Melvin J. Ballard benoemd tot de eerste voorzitter en Harold B. Lee tot de eerste directeur van het programma. Dit was niet zomaar een onderneming. Hoewel de Heer buitengewone mensen had voorbereid om dit te verwezenlijken, maakte president J. Reuben Clark duidelijk dat het organiseren van het welzijnsapparaat het gevolg is van openbaring door de Heilige Geest aan president Grant en dat het sindsdien gefunctioneerd heeft door soortgelijke openbaring aan de broeders die er verantwoordelijk voor waren. Einde citaat. Het besluit van de kerkleiders om menselijk lijden te verlichten was zowel onomkeerbaar als onherroepelijk. President Grant wilde een systeem dat ongeacht de kosten voor mensen zou zorgen. Hij zei dat hij zelfs zover zou gaan dat hij de seminarieklassen zou sluiten, het zendingswerk voor enige tijd zou platleggen of zelfs de tempel sluiten, maar dat mensen geen honger meer zouden lijden. Ik was bij president Gordon B. Hinckley in Managua, Nicaragua, toen hij 1300 leden van de kerk toesprak die een verwoestende orkaan hadden overleefd, waarbij meer dan 19.000 mensen waren omgekomen. Zolang de kerk middelen heeft, zei hij, laat u geen honger lijden of zonder kleding of onderdak zitten. We zullen alles doen wat we kunnen om te helpen op de manier die de Heer heeft aangewezen. Een van de opmerkelijkste aspecten van dit op het evangelie gebaseerde initiatief is de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. President Marion G. Romney heeft uitgelegd: er zijn door welwillende mensen allerlei instanties in het leven geroepen om mensen in nood te helpen. Niettemin zijn veel van die instanties gestoeld op het kortzichtige doel mensen te helpen, in tegenstelling tot mensen leren om zichzelf te helpen. Zelfredzaamheid is het resultaat van een vooruitziende leefstijl en het oefenen van economische zelfbeheersing. De kerk heeft vanaf het begin onderwezen dat gezinnen, voor zover ze kunnen, verantwoording moeten nemen voor hun eigen stoffelijk welzijn. Van elke generatie wordt verwacht dat zij zich de basisbeginselen van zelfredzaamheid eigen maakt. Schulden vermijden. Beginselen van zuinigheid toepassen. Zich voorbereiden op tijden van nood. Naar de woorden van levende orakelen luisteren en die opvolgen. De discipline ontwikkelen om onderscheid te maken tussen behoeften en wensen. En volgens die beginselen leven. Het doel, de beloften en de beginselen die ten grondslag liggen aan onze zorg voor de armen en behoeftigen, gaan veel verder dan dit sterfelijk leven. Dit heilig werk moet niet alleen noodruftigen tot nut en zegen zijn. Waarlijk kunnen we geen deel hebben aan een celestiaal leven zonder ons bezit met de armen te delen. Want door welwillend te offeren en vanzelf aan anderen te geven, maken we ons de celestiale beginselen van offeranden en toewijding eigen. De grote koning Benjamin onderwees dat een van de redenen waarom we van ons bezit aan de armen geven en hun lasten verlichten, is om van dag tot dag vergeving van onze zonden te behouden, om onschuldig voor het aangezicht van God te kunnen wandelen. Sinds de schepping van de wereld is de stof van rechtschapen gemeenschappen altijd geweven met het gouden garen van de naaste liefde. We snakken naar een vreedzame wereld, welvarende gemeenschappen. We bidden om een goede, deugdzame maatschappij waar het kwade verzaakt is en goedheid en recht zegevieren. Het maakt niet uit hoeveel tempels we bouwen, hoe groot ons ledental wordt, hoe positief we in de ogen van de wereld worden beoordeeld. Als we falen in het fundamentele gebod om de zwakken te hulp te komen, de handen die slap neerhangen te verheffen en de knikkende knieën te sterken, of als we ons afwenden van hen die lijden en rouwen, dan staan we onder veroordeling en kunnen de Heer niet behagen. Dan zal de vreugdevolle hoop van ons hart altijd ver weg blijven. In de hele wereld zijn er 27.000 bisschoppen die vaststellen of er armen zijn, zodat ze hun behoeften kunnen voorzien. Elke bisschop wordt bijgestaan door een wijkraad, bestaande uit leidinggevenden van priesterschap en hulporganisaties, inclusief een toegewijde ZTV-presidenten. Zij kunnen de vreemdeling tegemoet eilen met hulp. Olie en wijn in het gewonde hart gieten van wie lijdt. De tranen van de wees drogen en het hart van de weduwe verblijden. De leden en leiders van de kerk en de hele wereld worden positief beïnvloed en geleid tot de leer en de goddelijke geest van liefde en zorg voor hun naasten. Een priesterschapleider in Zuid-Amerika maakte zich zorgen om de honger en andere onbeperkingen van de leden in zijn kleine ring. Omdat hij niet wilde dat de kinderen honger leden, zocht hij een leeg stuk grond en regelde dat de priesterschap het ontgon en inzaaide. Ze vonden een oud paard, zetten hem voor een primitieve ploeg en begonnen de grond te bewerken. Maar voordat ze klaar waren, sloeg het noodlot toe. Het oude paard stierf. Liever dan hun broeders en zusters honger te laten lijden, bonden de broeders van de priesterschap zichzelf het tuig van de ploeg om en trokken hem door de harde grond. Ze namen letterlijk het juk van de lasten van hun broeders en zusters op zich. Een voorbeeld uit mijn eigen familiegeschiedenis illustreert de verplichtingen om voor mensen in nood te zorgen. Velen hebben gehoord van de handkargroepen van Willy en Martin en hoe die getrouwe pioniers leden en stierven onder de barre winterkou en de slopende omstandigheden tijdens een tocht naar het westen. Robert Taylor Burton, een van mijn overgrootvaders, behoorde tot de mannen aan wie Brigham Young vroeg om die geliefde wanhopige heiligen tegemoet te rijden en te redden. Over deze ervaring schrijft mijn overgrootvader in zijn dagboek: diepe, ijskoude sneeuw. Zo koud dat we niet konden bewegen. Volgens de thermometer was het 24 graden onder nul. Zo koud dat ze niet konden reizen. Er werden hulpgoederen aan de gestrande heiligen gegeven. Maar ondanks alles wat ze konden doen, vonden velen een rustplaats langs de kant van de weg. Toen de gerende heiligen op de route door Echo Canyon reisden, gingen verschillende wagens aan de kant staan om te helpen met de geboorte van een meisje. Robert merkte dat de moeder niet genoeg kleren had om haar nieuwgeboren baby warm te houden. ondanks de vrieskou, deed hij zijn eigen eenvoudige trui uit en gaf die aan de moeder om haar baby in te wikkelen. Het kindje kreeg de naam Echo. Echo Squires. Als herinnering aan de plaats en omstandigheden van haar geboorte. Jaren later werd Robert in de presiderende bisschop van de kerk geroepen. En hij was meer dan 3 decennia in die roeping werkzaam. Op 86-jarige leeftijd werd Robert Taylor Burton ziek. Hij riep zijn gezin bij zijn ziekbed om hen een laatste zegen te geven. Onder zijn laatste woorden was deze eenvoudige, maar diepzinnige raad. Wees goed voor de armen. Broers en zusters, we eren de vindingrijke reuzen die Heer riep om het systeem van dienstbetoon aan de hulpbehoevende leden van zijn kerk te organiseren en uit te voeren. We eren hen die in deze tijd en in alle stilte de armen de hand reiken. De hongerigen voeden, de naakten kleden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. Dit is het heilig werk. Dit hield van het werk toen hij op de aarde was. Ik weet zeker dat hij het werk zou doen als hij nu bij ons was. 75 jaar geleden ontstond er uit een bescheiden begin een systeem voor de geestelijk en stoffelijk heil van de mensheid. Sindsdien is de situatie van miljoenen mensen over de hele wereld erdoor verbeterd. Het profetische welzijnsplan is niet slechts een voetnoot in de geschiedenis van de kerk. De beginselen waarop het is gebaseerd bepalen wie wij als volk zijn. Het is de kern van wie wij zijn als discipelen van onze heiland en ons voorbeeld, Jezus de Christus. Voor elkaar zorgen en goed zijn voor de armen is heiligend werk. Geboden door de Vader met een goddelijk ontwerp om zijn kinderen te zegenen, verfijnen en verhogen. Mogen wij de raad van de heiland aan zekere schriftgeleerden in de gelijkenis van de waarachtige Samaritaan opvolgen. Ga heen, doe gij evenzo. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Let Us All Press On. Wij gaan voort, steeds voort. Lofzang 164. Na de samenzang zal zuster Sylvia H. Allred, eerste raadgeefster in het Algemeen ZTV-presidium, ons toespreken. Na de toespraak van zuster Allred kunnen we luisteren naar ouderling David A. Bednar van het Quorum der 12 Apostelen. Het koor zingt vervolgens Have I Done Any Good?
This is the 180.
Dit is de 181ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen.
Thank you. From the beginning of time, the Lord has taught.
Vanaf het begin der tijden heeft de Heer onderwezen dat we, om zijn volk te worden, één van hart en geest moeten zijn. De Heiland heeft ook uitgelegd dat er twee grote geboden in de wet zijn. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Bovendien droeg de Heer de heiligen, kort nadat de kerk was gesticht, op om de armen en behoeftigen te bezoeken en in hun behoeften te voorzien. Wat is het gemeenschappelijke thema in al deze geboden? Het is dat we elkaar moeten liefhebben en dienen. Dat is waarlijk de essentie van het discipelschap in de kerk van Jezus Christus. Nu we het 75-jarig bestaan van het welzijnsprogramma van de kerk vieren, doet dit ons denken aan de welzijnsdoelstellingen, namelijk de leden zelfredzaam maken, voor de armen en behoeftigen zorgen en dienstbaar zijn. De kerk heeft haar welzijnsmiddelen georganiseerd om de leden te helpen om in het lichamelijk, geestelijk, sociaal en emotioneel welzijn van zichzelf, hun gezin en anderen te voorzien. Het ambt van bisschop omvat een bijzondere opdracht om voor de armen en behoeftigen te zorgen en zulke middelen voor de leden van zijn wijk aan te wenden. Hij wordt bij deze taak geholpen door de priesterschapsquorums, de ZTV en vooral de huisonderwijzers en huisbezoeksters. De ZTV is al vanaf het begin nauw betrokken bij het welzijnsprogramma. Toen de profeet Jozef Smit in 1842 de ZTV organiseerde, zei hij tot de vrouwen: dit is het begin van betere tijden voor de armen en behoeftigen. Hij zei tegen de zusters dat het doel van de vereniging was om de armen, de behoeftigen, de weduwen en wezen te steunen en voor het uitvoeren van ieder welwillend doel. Ze zullen olie en wijn gieten in het gewonde hart van wie lijdt. Ze zullen de tranen van de wees drogen en maken dat de weduwe zich verheugt. Hij zei ook dat de vereniging, ik citeer, de broeders ertoe kan aanzetten om goede werken te verrichten ten behoeve van de armen, op zoek naar mensen die hulp nodig hebben en in hun behoeften voorzien, om hulp te verlenen bij het verbeteren van de normen en waarden en bij het versterken van de deugden in de samenleving. Einde citaat. De mannen en vrouwen in de kerk dragen nu samen bij aan het verlichten van die noden. Priesterschapsdragers geven hun, die geestelijke leiding en hulp behoeven, essentiële steun. Geïnspireerde huisonderwijzers zijn anderen tot zegen en brengen de zegeningen van het evangelie in ieder gezin. Bovendien zetten ze hun energie en talenten op andere manieren in om bijvoorbeeld te helpen met klussen, een verhuizing of met het zoeken naar een baan. ZTV-presidentes bezoeken mensen thuis om voor de bisschop de behoeften te inventariseren. Geïnspireerde huisbezoeksters waken over en zorgen voor zusters en hun gezin. In tijden van directe nood zijn zij vaak de eerste hulp. ZTV-zusters bereiden maaltijden, doen barmhartig dienstbetoon en bieden voortdurend steun in tijden van beproeving. Kerkleden over de gehele wereld hebben zich in het verleden verheugd in de kans om anderen te dienen. En daarin verheugen we ons nog steeds. Onze gezamenlijke inspanningen verlichten de last van hen die arm zijn, honger hebben, lijden of verdriet hebben en redden zo zielen. Iedere bisschop heeft een voorraadhuis tot zijn beschikking. Dat bestaat uit de tijd, talenten, vaardigheden, deernis, materialen en financiële middelen die de leden geven om voor de armen te zorgen en het koninkrijk van God op aarde op te bouwen. We kunnen alle bijdragen aan het vooruithuis van de bisschop door vaste gaven te geven en alle hulpmiddelen voor de bisschop ter beschikking te stellen om de behoeftigen te helpen. Ondanks de snelle veranderingen in de wereld zijn de welzijnsbeginselen door de jaren heen niet veranderd, omdat ze gebaseerd zijn op geïnspireerde waarheid die door God is geopenbaard. Als leden van de kerk en hun familie alles doen wat ze kunnen om zichzelf te onderhouden, maar desondanks niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien, staat de kerk klaar om te helpen. Korte termijnbehoeften worden onmiddellijk gelenigd en er wordt een plan opgesteld om de ontvanger zelfredzaam te maken. Zelfredzaamheid is het vermogen om voor uzelf en uw gezin te voorzien in de geestelijke en stoffelijke levensbehoeften. Naarmate we onze eigen zelfredzaamheid verhogen, vergroten we ons vermogen om anderen te helpen en dienen zoals de Heiland dat deed. Als we zorgen voor de armen, de zieken en wie lijden, volgen we het voorbeeld van de Heiland. Als liefde het leidende beginsel in onze zorg voor anderen wordt, wordt ons dienstbetoon voor hen het evangelie in actie. Dat is het evangelie op zijn best. Het is zuivere godsdienst. In de verschillende roepingen die ik heb vervuld, hebben de liefde en zorg die bisschoppen en ZFV-leidsters voor hun schapen hebben betoond, me nederig gestemd. Toen ik in het begin van de jaren 80 als ZTV-president in Chili werkzaam was, verkeerde het land in een diepe economische depressie met 30% werkloosheid. Ik heb gezien hoe heldhaftige ZTV-presidenten en getrouwe huisbezoeksters onder zulke akelige omstandigheden rondgingen om goed te doen. Ze waren het toonbeeld van Spreuken 31 vers 20 waar staat: haar hand strekt zij uit naar de ellendige. Haar handen strekt zij uit naar de noodruftige. Zusters die zelf heel weinig hadden, boden voortdurend hulp aan hen die naar hun mening in nog grotere nood verkeerden. Toen begreep ik beter wat de Heiland zag toen hij in Lucas 21 vers 3 en 4 verklaarde: waarlijk, ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan alle daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen. Maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen. Een paar jaar later, toen ik als ZTV-president in Argentinië werkzaam was, zag ik hetzelfde gebeuren. Toen in het land de hyperinflatie toesloeg en het instorten van de economie veel getrouwe leden trof. Ook onlangs, tijdens mijn bezoek aan Kinshasa in de Democratische Republiek Congo, aan Antananarivo, Madagaskar en aan Bulawayo, Zimbabwe, ben ik hier getuige van geweest. Overal blijven de leden van de wijk en de ZTV-zusters in het bijzonder geloof opbouwen, personen en gezinnen versterken en de noodlijdenden helpen. Het is verbazingwekkend hoe een nederige zuster of broeder met een kerkroeping een huis kan betreden waar armoede, verdriet, ziekte of ellende heerst en daar vrede, verlichting en geluk kan brengen. Waar de wijk of gemeente ook is, of hoe groot of klein de groep ook is, ieder lid in de hele wereld heeft die gelegenheid. Het gebeurt elke dag en het gebeurt op dit ogenblik ergens. Carla is een jonge moeder van 2 kindjes. Haar man maakt lange dagen en reist dagelijks een uur naar en van het werk. Kort na de geboorte van hun tweede meisje vertelde ze het volgende. De dag nadat ik als raadgeefster in de ZTV van de wijk was geroepen, begon ik me helemaal ontredderd te voelen. Hoe kon ik ooit verantwoordelijkheid en zorg dragen voor de vrouwen in mijn wijk, als ik zelf mijn rol van echtgenote en moeder van een heel drukke 2-jarige en een pasgeboren baby nauwelijks aankon? Terwijl ik mij hiermee bezig hield, werd het 2-jarige meisje ziek. Ik wist niet precies hoe ik tegelijkertijd voor haar en voor de baby moest zorgen. Op dat moment belde zuster Waston, een van mijn huisbezoeksters, onverwacht aan. Als moeder van grote kinderen wist ze precies hoe ze me kon helpen. Ze vertelde me wat ik moest doen en intussen ging zij naar de drogist om een en ander te halen. Later zorgde ze dat mijn man van het station gehaald werd, zodat hij sneller thuis kon zijn om te helpen. Haar reactie op wat volgens mij een ingeving van de Heilige Geest was, samen met haar gewilligheid om me te dienen, boden mij de geruststelling die ik van de Heer nodig had, dat Hij me zou helpen om mijn nieuwe roeping te vervullen. Onze Hemelse Vader houdt van ons en kent onze unieke omstandigheden en mogelijkheden. Hoewel we in gebed dagelijks om zijn hulp vragen, komt Hij gewoonlijk aan onze noden tegemoet door middel van iemand anders. De Heer heeft gezegd: hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. De reine liefde van Christus wordt geuit in onzelfzuchtig dienstbetoon. Elkaar helpen is een heiligende ervaring die de ontvanger verheft en de gever nederig stemt. Het helpt ons ware discipelen van Christus te worden. Het welzijnsplan is altijd een toepassing van de eeuwige beginselen van het evangelie geweest. Het is op de wijze van de Heer een behoefte voorzien. Laten we allen met hernieuwd verlangen deel gaan uitmaken van het voorraadhuis van de bisschop door anderen tot zegen te zijn. Ik bid dat de Heer in ieder van ons zal zegenen met een toenemend gevoel van genade, liefde en barmhartigheid. Ik pleit voor een toename in ons verlangen om de hand uit te steken en hen die het minder hebben, hen die bedroefd zijn en die lijden, te helpen. Dat hun noden mogen worden vervuld, dat hun geloof mag worden versterkt en dat hun hart met dankbaarheid en liefde mag worden gevuld. Mogen de Heer ieder van ons zegenen als we leven in gehoorzaamheid aan zijn geboden, zijn evangelie en zijn licht. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn.
Ik ben dankbaar voor de keuze van de lofzang die na mijn toespraak volgt. Heb ik heel niet goeds in de wereld gedaan. Ik snap de hint. Broeders en zusters, denk eens aan deze twee ervaringen die de meeste van ons wel eens met licht hebben gehad. De eerste ervaring is toen u in een donkere ruimte het licht aandeed. In een oogwenk vulde de ruimte zich met helder licht en was de duisternis verdwenen. Wat daarvoor onzichtbaar en onduidelijk was, werd plotseling duidelijk en herkenbaar. Die ervaring kenmerkte zich door een directe en intense beleving van het licht. Bij de tweede ervaring zagen we de nacht overgaan in de ochtend. Weet u nog hoe het licht aan de horizon langzaam en bijna onmerkbaar in helderheid toenam? In tegenstelling tot het licht in een donkere kamer was het licht van de opkomende zon niet direct volop aanwezig. Het licht nam stapsgewijs en geleidelijk in intensiteit toe. En de duistere nacht maakte plaats voor een stralende morgen. Uiteindelijk kwam de zon boven de kim tevoorschijn. Maar het zichtbare bewijs dat de zon in aantocht was, was al uren merkbaar voordat de zon daadwerkelijk boven de horizon uitkwam. Die ervaring werd gekenmerkt door een subtiele en geleidelijke gewaarwording van het licht. Deze twee alledaagse ervaringen met licht leren ons veel over de geest van openbaring. Ik bid dat de Heilige Geest ons zal inspireren en onderwijzen als we de geest van openbaring bespreken en de basispatronen waardoor we openbaring ontvangen. Openbaringen zijn boodschappen van God aan zijn kinderen op aarde. Zij vormen een van de grote zegeningen van de gave en het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest. De profeet Joseph Smith heeft gezegd, en ik citeer, de Heilige Geest is een openbaarder en niemand kan de Heilige Geest ontvangen zonder openbaringen te ontvangen. Einde citaat. De geest van openbaring is beschikbaar voor iedereen die door het juiste priesterschapsgezag de heilbrengende verordeningen ontvangt van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonde en de handoplegging voor de gave van de Heilige Geest en die in geloof handelt naar de aansporing van de priesterschap, ontvang de Heilige Geest. Die zegen is niet beperkt tot de presiderende autoriteiten van de kerk, maar is weggelegd en dient werkzaam te zijn voor alle mannen, vrouwen en kinderen die de leeftijd van verantwoordelijkheid bereiken en heilige verbonden sluiten. Oprecht verlangen en getrouwheid nodigen de geest van openbaring in ons leven uit. Joseph Smith en Oliver Cowdery deden bij de vertaling van het Boek van Mormon waardevolle ervaring op met de geest van openbaring. Deze broeders leerden dat ze alle kennis konden verkrijgen die ze voor hun werkzaamheden nodig hadden, als ze er in geloof en met een oprecht hart om vroegen, in de overtuiging dat ze die zouden ontvangen. Van lieverlee merkten ze dat de geest van openbaring doorgaans zo werkt dat de Heilige Geest gedachten en gevoelens in ons verstand en in ons hart ingeeft. De Heer vertelde hun: welnu, zie, dat is de geest van de openbaring. Zie, dat is de geest waardoor je... Welnu, dat is uw gave, leg u erop toe. Ik beklemtoon de woorden, leg u erop toe, in verband met de geest van de openbaring. De invloed van de Heilige Geest wordt in de schriften vaak omschreven als de stem van een zachte stilte en een zachte stem van een volmaakte mildheid. Omdat de Geest fluisterend tot ons spreekt, begrijpen we heel goed waarom we ongepaste media, pornografie en schadelijke verslavende middelen en gedragingen dienen te vermijden. Die wapens van de tegenstander beperken en vernietigen uiteindelijk ons vermogen om de subtiele boodschappen van God door de macht van zijn geest te herkennen en daarna te handelen. Ieder van ons dient ernstig en gebedsvol te overwegen hoe wij de verleidingen van de duivel kunnen weerstaan en zich rechtschapen toe te leggen op de geest van de openbaring in ons eigen leven en ons gezin. Openbaringen komen op verschillende manieren tot ons. Bijvoorbeeld door middel van dromen, visioenen, gesprekken met hemelse boodschappers en inspiratie. Sommige openbaringen komen plotseling en intens. Andere beginnen ons geleidelijk en subtiel te dagen. De twee ervaringen met licht die ik heb beschreven geven ons meer inzicht in deze twee basispatronen van openbaring. Het licht dat in een donkere kamer aangaat, is als een boodschap van God die we snel, volledig en ineens ontvangen. Velen onder ons hebben dit patroon van openbaring ervaren als antwoorden op onze oprechte gebeden, of als de nodige aanwijzingen en bescherming zoals God die op dat moment goed achtte. Van dergelijke onmiddellijke en intense manifestaties lezen we in de schriften, leren we in onze kerkgeschiedenis en getuigen we in ons eigen leven. Die machtige wonderen komen inderdaad voor. Maar dit patroon van openbaring is meer uitzondering dan regel. De geleidelijke toename van licht dat de opkomende zon uitstraalt is als een boodschap van God die we regel op regel, voorschrift op voorschrift ontvangen. Openbaring komt meestal na verloop van tijd in kleine stapjes, op basis van ons verlangen, onze getrouwheid en onze voorbereiding. Dergelijke boodschappen van onze hemelse Vader vormen zich geleidelijk op onze ziel als dauw uit de hemel. Dit patroon van openbaring is eerder regel dan uitzondering. Het blijkt bijvoorbeeld uit de ervaringen van Nefi bij zijn verschillende pogingen om de koperen platen van Laban te verkrijgen. Uiteindelijk werd Nefi door de geest naar Jeruzalem geleid, van tevoren niet wetende wat hij moest doen. En hij leerde niet in één keer hoe hij een schip van een vernuftige makelij moest bouwen. Nee, de Heer toonde hem van tijd tot tijd op welke wijze hij de spanten van het schip moest vervaardigen. In onze kerkgeschiedenis en in ons eigen leven vinden we volop voorbeelden van het patroon dat de Heer ons dingen regel op regel, voorschrift op voorschrift openbaart. De fundamentele waarheden van het herstelde evangelie werden bijvoorbeeld niet allemaal tegelijk in het heilige bos aan Joseph Smith geopenbaard. Die kostbare schatten werden geopenbaard zodra de omstandigheden en de tijd daartoe rijp waren. President Joseph F. Smith heeft over dit patroon van openbaring in zijn eigen leven gezegd, en ik citeer: als jongen vroeg ik de Heer geregeld om me iets wonderbaarlijks te laten zien, zodat ik een getuigenis kon krijgen. Maar de Heer weerhield wonderen van mij en toonde mij de waarheid regel op regel, tot hij mij de waarheid liet kennen, van de kruin op mijn hoofd tot aan mijn voetzolen, en tot alle twijfel en angst uit mij verdreven waren. Hij hoefde daar geen engel uit de hemel voor te sturen, nog hoefde hij ervoor te spreken met de bezuin van een aartsengel. Maar door de influistering van de stille, zachte stem van de geest van de levende God heeft hij mij het getuigenis gegeven dat ik bezit. En door dat beginsel en die macht zal hij aan alle mensenkinderen kennis van de waarheid geven, die hen bij zal blijven en hen de waarheid zal laten weten zoals God die kent en hen die wil van de Vader laten doen zoals Christus die doet. En geen enkel aantal wonderbaarlijke manifestaties zal dat ooit bewerkstelligen. Einde citaat. Als leden van de kerk zijn we geneigd ons zozeer te richten op wonderbaarlijke en indrukwekkende geestelijke manifestaties, dat we minder of geen oog hebben voor het gebruikelijke patroon waarmee de Heilige Geest te werk gaat. De eenvoud van het middel waarbij we stapsgewijs geestelijke indrukken krijgen die na verloop van tijd uitmonden in het gewenste antwoord kan ons het doel doen voorbijzien. Ik heb veel mensen gesproken die de kracht van hun getuigenis in twijfel trekken en hun geestelijke vermogen onderschatten, omdat ze niet geregeld wonderbaarlijke of sterke indrukken ontvangen. Wij denken misschien aan de ervaringen van Jozef in het heilige bos, of aan Paulus op de weg naar Damascus, of aan Alma de Jonge. En we denken dan dat er iets mis met ons is en dat we tekortschieten als we die bekende en geestelijk indrukwekkende voorbeelden niet zelf meemaken. Broeders en zusters, als u die gedachten of twijfels bij uzelf herkent, weet dan dat u volstrekt normaal bent. Blijf gewoon gehoorzaam en met geloof in de Heiland voorwaarts streven. Dan kunt u niet verkeerd gaan. President Joseph F. Smith heeft gezegd, ik citeer: toon me heiligen de laatste dagen die wonderen, tekenen en visioenen nodig hebben om in de kerk trouw te blijven, dan toon ik u leden van de kerk die voor God niet welgevallig zijn en zich op glad ijs bevinden. Wij raken niet in de waarheid verankerd door wonderbaarlijke manifestaties aan ons, maar door nederigheid en getrouwe gehoorzaamheid aan de geboden en wetten van God. Einde citaat. Er is nog een ervaring met licht die we vaak meemaken en die ons nog meer kan leren over het patroon van openbaring dat regel op regel, voorschrift op voorschrift plaatsvindt. Soms komt de zon op een bewolkte of mistige ochtend op. Door de grauwe lucht is het licht moeilijker waar te nemen en merken we niet precies wanneer de zon boven de horizon komt. Maar op zulke ochtenden is er nog steeds voldoende licht om een nieuwe dag te verwelkomen en aan de slag te gaan. Op soortgelijke wijze ontvangen we vaak openbaring zonder precies te weten hoe of wanneer dat gebeurt. Een belangrijke gebeurtenis uit onze kerkgeschiedenis illustreert dit beginsel. In het voorjaar van 1829 was Oliver Cowdery schoolmeester in Palmyra, New York. Toen hij over Joseph Smith en de vertaling van het Boek van Mormon hoorde, kreeg Oliver de ingeving dat hij de jonge profeet zijn hulp moest aanbieden. Hij reisde dan ook naar Harmony in Pennsylvania en werd Joseph's schrijver. De timing van zijn komst en de hulp die hij bood waren cruciaal voor het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. De Heiland openbaarde Oliver later dat zo dikwijls hij om leiding had gebeden, hij aanwijzingen van de geest van de Heer had ontvangen. Indien dat niet zo was geweest, verklaarde de Heer, zoudt gij niet tot de positie zijn gekomen waarin gij u op dit moment bevindt. Zie, gij weet dat gij mij hebt gevraagd en ik uw verstand heb verlicht. En nu zeg ik u deze dingen, opdat gij zult weten dat gij verlicht zijt geweest door de geest der waarheid. Oliver ontving dus een openbaring bij monden van de profeet Joseph Smith dat hij zelf al openbaringen had ontvangen. Kennelijk had Oliver niet herkend hoe en wanneer hij leiding van God had ontvangen. En moest hij deze woorden horen, zodat hij de geest van de openbaring beter kon begrijpen. Oliver wandelde als het ware in het licht van de opkomende zon op een bewolkte morgen. In de onzekerheden en uitdagingen van het leven vraagt God ons vaak om gewoon ons best te doen. Om zelfstandig te handelen en niet met ons te laten handelen. En op Hem te vertrouwen. We zullen wellicht geen engelen zien, hemelse stemmen horen of overweldigende geestelijke indrukken krijgen. We moeten wellicht vaak voorwaarts streven, hopend en biddend, maar zonder de absolute zekerheid dat we Gods wil volgen. Maar als we onze verbonden nakomen en de geboden onderhouden, als we er steeds meer naar streven om goed te doen en beter te worden, dan kunnen we erop vertrouwen dat God onze stappen zal leiden. We zullen dan spreken met de verzekering dat God onze uitspraken inspireert. Broeders en zusters, dat is deels de betekenis van de volgende schrifttekst. Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. Als u de geest van de openbaring op gepaste wijze zoekt en u erop toelegt, beloof ik dat u zult wandelen in het licht des Heren. Soms werkt de geest van de openbaring ogenblikkelijk en intens. Op andere momenten subtiel en geleidelijk. En vaak wel haast onmerkbaar, zodat u die niet eens bewust herkent. Maar volgens welk patroon we deze zegel ontvangen, uw ziel wordt erdoor verhelderd en verruimd, uw verstand wordt erdoor verlicht en u en uw gezin worden erdoor geleid en beschermd. Ik geef u mijn apostolische getuigenis dat de Vader en de Zoon leven. De geest van openbaring bestaat echt en kan werkzaam zijn en werkt ook in ons eigen leven en in de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Van die waarheden getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
We are especially grateful.
Wij zijn vooral dankbaar. Voor het tabernakelkoor. En hun dirigenten en organisten. En de prachtige muziek die ze vanmorgen ten gehoor hebben gebracht. Onze slotspreker deze bijeenkomst is onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. De slotlofzang die het koor ten gehoor brengt is The Spirit of God. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door oudling Ted R. Callister van de 70. President Monson.
My beloved brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters. Ik breng ieder van u mijn liefde en groeten over en bid dat onze hemelse Vader mijn gedachten zal leiden en mijn woorden zal inspireren nu ik vandaag tot u spreek. Ik wil beginnen met enkele opmerkingen over de fijne boodschappen die we vanochtend van zuster Allred en bisschop Burton hebben gehoord en anderen met betrekking tot het welzijnsprogramma van de kerk. Zoals gezegd, vieren we dit jaar het 75ste jubileum van dit geïnspireerde programma dat zoveel mensen tot zegen is geweest. Ik had het voorrecht om enkele van hen die het pionierswerk voor dit grote werk deden persoonlijk te kennen. Het waren mensen met mededogen en een vooruitziende blik. Zoals zowel bisschop Burton als zuster Allred al hebben gezegd, heeft de bisschop van de wijk de verantwoording van de zorg voor mensen in nood binnen de grenzen van zijn wijk. Ik had als jonge bisschop van een wijk in Salt Lake City met 1080 leden, onder wie 84 weduwen, ditzelfde voorrecht. Er waren veel leden die hulp nodig hadden. Ik was zo dankbaar voor het welzijnsprogramma van de kerk en voor de hulp die de ZFV en de priesterschapskorums boden. Ik verklaar dat het welzijnsprogramma van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen geïnspireerd is door de Almachtige God. Broeders en zusters, deze conferentie is het 3 jaar geleden dat mij steun werd verleend als president van de Kerk. Vanzelfsprekend zijn er drukke jaren geweest, vol uitdagingen, maar ook met talloze zegeningen. De kans die ik kreeg tot het inwijden en herinwijden van tempels was een van de prettigste en heiligste van die zegeningen. En de tempel is het onderwerp waarover ik vandaag wil spreken. Tijdens de algemene oktoberconferentie van 1902 sprak kerkpresident Joseph F. Smith in zijn openingstoespraak de hoop uit dat we op een dag tempels zouden hebben gebouwd in de verschillende delen van de wereld, waar ze maar nodig zijn voor het gemak van de mensen. Gedurende de eerste 150 jaar, na de oprichting van de kerk, van 1830 tot 1980, zijn er 21 tempels gebouwd. Inclusief die in Kirtland in Ohio en Nauvoo in Illinois. Vergelijk dat eens met de 30 jaar die er sinds 1980 zijn verstreken. In die periode zijn er 115 tempels gebouwd en ingewijd. Met de aankondiging van 3 nieuwe tempels gisteren zijn er nu 26 extra tempels in aanbouw of gepland. En die aantallen zullen blijven toenemen. Het doel dat president Joseph F. Smith in 1902 ooit hoopte te bereiken, is werkelijkheid aan het worden. Wij willen de tempel zo toegankelijk mogelijk maken voor onze leden. Een van de tempels die momenteel in aanbouw is, is die in Manaus, Brazilië. Vele jaren geleden las ik over een groep van 100 leden die van Manaus midden in het Braziliaanse regenwoud van de Amazone reisde naar wat toen de dichtstbijzijnde tempel was in São Paulo in Brazilië. Ruim 4000 kilometer van Manaus. Die trouwe heilige reisde 4 dagen per boot over de Amazone en enkele zijrivieren. Na die reis over het water stapten ze op de bus voor een reis van nog eens 3 dagen over hobbelige wegen met erg weinig te eten en geen comfortabele slaapplek. Na 7 dagen en nachten kwamen ze aan bij de tempel in São Paulo, waar eeuwige verordeningen werden verricht. Uiteraard was hun terugreis net zo zwaar. Maar ze hadden de verordeningen en zegeningen van de tempel ontvangen. En hoewel hun beurs leeg was, waren zij vervuld met de geest van de tempel en met dankbaarheid voor de ontvangen zegeningen. Nu, vele jaren later, verheugen onze leden Manaus zich nu zij hun eigen tempel vorm zien krijgen op de oevers van de Rio Negro. Een tempel brengt onze trouwe leden vreugde, waar hij ook wordt gebouwd. Verhalen over de opoffering die men zich getroost om de zegeningen te ontvangen die alleen in de tempels van God te krijgen zijn, raken mij altijd en geven mij een hernieuwd gevoel van dankbaarheid voor tempels. Een van die verhalen gaat over Tihi en Taraina Motam en hun 10 kinderen. Het hele gezin werd begin jaren 60 lid van de kerk toen er zendelingen waren gekomen op hun eiland, bijna 200 kilometer ten zuiden van Tahiti. Al gauw groeide het verlangen naar de zegeningen van een eeuwige gezinsverzegeling in de tempel. Destijds was voor de familie Motam de dichtstbijzijnde tempel die in Hamilton in Nieuw-Zeeland, bijna 6000 kilometer naar het zuidwesten, wat een dure vliegreis betekende. De grote familie Motam, die op een kleine plantage met moeite een bestaan bij elkaar schraapte, had geen geld voor de vliegreis en geen kans op een baan op hun eiland in de Grote Oceaan. Daarom namen broeder Motam en zijn zoon Gerard de moeilijke beslissing om zich te voegen bij een andere zoon die in de nikkelmijnen van Nieuw-Caledonië werkte, ruim 5000 kilometer naar het westen. De werkgever betaalde de reis naar de mijnen, maar niet de reis terug naar huis. De 3 mannen werkten 4 jaar lang in de tropische nikkelmijnen, waar ze erts uitgroeven en inladen. Broeder Motam keerde als enige eens per jaar terug naar huis. Zijn 2 zoons bleven achter in Nieuw-Caledonië. Na 4 jaar zware arbeid hadden broeder Motam en zijn zoons genoeg geld gespaard om met de familie naar de tempel in Nieuw-Zeeland te gaan. Het hele gezin ging, met uitzondering van 1 dochter. Ze werden voor tijd en alle eeuwigheid verzegeld. Een onbeschrijfelijke en vreugdevolle ervaring. Broeder Motam reisde vanuit de tempel rechtstreeks door naar Nieuw-Caledonië, waar hij nog eens 2 jaar werkte om de reis te betalen voor die 1 dochter die niet met hen naar de tempel was gegaan. Een gehuwde dochter met haar kind en echtgenoot. Op latere leeftijd wilde broeder en zuster Motam graag een tempelzending vervullen. Tegen die tijd was de Papete-tempel op Tahiti gebouwd en ingewijd en ze vervulden er 2 zendingen. Broeders en zusters, een tempel is meer dan stenen met cement. Het is een gebouw van geloof en vasten. Het is gebouwd op beproevingen en getuigenissen. Het is geheiligd door opoffering en dienstbaarheid. De eerste tempel die in deze bedeling werd gebouwd, was die in Kirtland in Ohio. De heiligen waren destijds erg arm. Maar de Heer gebood ze een tempel te bouwen. En dat deden ze. Ouderling Heber C. Kimball schreef hierover: alleen de Heer kent de taferelen van armoede, beproeving en wanhoop die we doormaakten om het te volbrengen. En toen, nadat ze moeizaam hadden voltooid, moesten de heiligen Ohio verlaten en hun geliefde tempel achterlaten. Uiteindelijk vonden ze een toevluchtsoord, zij het slechts tijdelijk, op de oevers van de Mississippi in de staat Illinois. Ze noemden hun nederzetting Nauvoo. En met de bereidheid om weer alles te geven en met hun geloof intact bouwden ze een nieuwe tempel voor hun God. Ze werden echter hevig vervolgd. En toen de Nauvoo-tempel nog maar nauwelijks was voltooid, werden ze nogmaals uit hun huis verdreven en zochten ze een toevluchtsoord op een plek in een woestijn die niemand anders wilde. De worsteling en de opoffering begonnen weer van voren af aan, toen ze 40 jaar lang zwoegden om de Salt Lake Temple te bouwen, die nu majestueus ten zuiden staat van ons die hier vandaag in het conferentiecentrum zijn. Tempelbouw en tempelbezoek zijn altijd met een zekere mate van opoffering gepaard gegaan. Tallozen hebben gezwoegd en geworsteld om voor zichzelf en hun familie de zegeningen te verkrijgen die in de tempels van God te vinden zijn. Waarom zijn zoveel mensen bereid om zoveel te geven om de zegeningen van de tempel te ontvangen? Zij die de eeuwige zegeningen begrijpen die van de tempel komen, weten dat geen offer te groot is, geen prijs te hoog, geen worsteling te zwaar om die zegeningen te ontvangen. Er zijn nooit te veel kilometers te reizen, te veel hindernissen te nemen of te veel ongemak te verdragen. Zij begrijpen dat de heilsverordeningen die we in de tempel ontvangen ons in staat stellen om op een dag met een eeuwige familieband terug te keren naar onze hemelse Vader en begiftigd te worden met zegeningen en kracht van omhoog, die elk offer en elke inzet waard zijn. Tegenwoordig hoeven de meesten onder ons niet meer zulke ontberingen door te maken om naar de tempel te gaan. 85% van de leden van de kerk woont nu niet meer dan 300 kilometer van een tempel. En voor velen van ons is de afstand veel korter. Als u voor uzelf naar de tempel bent geweest en als u op een relatief korte afstand van een tempel woont, kan de opoffering die u zich moet getroosten inhouden dat u tijd in uw drukke leven inruimt om geregeld naar de tempel te gaan. Er is in onze tempels zoveel te doen voor hen die daar aan de andere kant van de sluier op wachten. Doen wij het werk voor hen, dan weten wij dat wij hebben gedaan wat zij zelf niet kunnen voor zichzelf. Voormalig kerkpresident Joseph F. Smith heeft de volgende krachtige uitspraak gedaan. Ik citeer: door het werk dat wij voor hen doen, zullen hun ketens van hen afvallen. Zal de duisternis die hen omringt optrekken, zal er licht op hen schijnen en zullen zij in de geestenwereld horen van het werk dat door hun kinderen hier voor hen gedaan is. En zullen zij zich met u verheugen in het feit dat u die taken voor hen hebt uitgevoerd. Einde citaat. Broeders en zusters, wij hebben dit werk te doen. In mijn eigen familie beschouwen wij de keren dat we samen naar de tempel zijn geweest om verzegelingen voor onze overleden voorouders te doen als enkele van onze heiligste en dierbaarste herinneringen. Als u nog niet naar de tempel bent geweest, of als u wel bent geweest, maar u komt momenteel niet in aanmerking voor een aanbeveling, dan is er geen belangrijker doel dan ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt om naar de tempel te gaan. Uw opoffering kan inhouden dat u uw leven in overeenstemming brengt met de vereisten voor een tempelaanbeveling. En dat u misschien oude gewoonten opzij zet die voorkomen dat u ervoor in aanmerking komt. Of het kan inhouden dat u het geloof in de discipline opbrengt om uw tiende te betalen. Wat het ook is, zorg dat u ervoor in aanmerking komt om naar Gods tempel te gaan. Zorg dat u een tempelaanbeveling krijgt en beschouw die als een dierbaar bezit. Want dat is het. Als u niet naar het huis van de Heer bent gegaan om alle zegeningen te ontvangen die u daar wachten, hebt u niet alles gekregen wat de kerk te bieden heeft. De zegeningen die we in de tempels van God ontvangen zijn de allerbelangrijkste. De kroon op alle zegeningen. En, jonge vrienden, in je tienerjaren richt je altijd op de tempel. Doe niets dat je ervan weerhoudt om er naar binnen te gaan en deel te hebben aan de heilige en eeuwige zegeningen daar. Ik prijs diegenen onder jullie die al geregeld naar de tempel gaan om dopen voor de doden te doen. En die daarvoor vroeg opstaan, zodat je voor schooltijd kunt dopen. Ik kan geen betere manier bedenken om een dag te beginnen. En u, ouders van kleine kinderen, geef ik wat wijze raad van president Spencer W. Kimball. Hij zei: het zou fijn zijn als ouders in elke slaapkamer in het huis een plaat van de tempel hebben, zodat hun kinderen vanaf hun jonge jaren dagelijks naar de plaat kunnen kijken tot het een vast deel van hun leven gaat uitmaken. Als ze de leeftijd bereiken waarop ze de uiterst belangrijke beslissing moeten nemen om naar de tempel te gaan, hebben ze die beslissing al genomen. Einde citaat. Onze jeugdwerkkinderen zingen: ik kijk graag naar de tempel, eens zal ik daar binnen zijn. Ik beloof dan aan mijn vader gehoorzaam steeds te zijn. Ik smeek u om uw kinderen te leren hoe belangrijk de tempel is. De wereld kan ons soms voor problemen stellen. We worden vaak omringd door dingen die ons omlaag trekken. Als u en ik naar de heilige huizen van God gaan, als we de verbonden gedenken die we daar sluiten, zijn we beter in staat om elke beproeving te verdragen en elke verleiding te overwinnen. In dit gewijde heiligdom vinden wij gemoedsrust. Wij worden er hernieuwd en versterkt. Broeders en zusters, voordat ik besluit, wil ik nog één tempel noemen. In de niet al te verre toekomst, nu er over de hele wereld tempels vorm krijgen, zal er een verrijzen in een stad die langer dan 2500 jaar geleden ontstaan is. Ik heb het over de tempel die nu wordt gebouwd in Rome, in Italië. Elke tempel is een huis van God en het vervult dezelfde functies, met identieke zegeningen en verordeningen. De tempel in Rome is uniek omdat hij wordt gebouwd op een van de meest historische locaties in de wereld. Een stad waar de vroegkerkelijke apostelen Petrus en Paulus het evangelie van Christus hebben verkondigd en waar zij de martelaarsdood zijn gestorven. Toen we afgelopen oktober bijeenkwamen op een prachtige schilderachtige plek in de noordoostelijke hoek van Rome, was ik in de gelegenheid om een wijdingsgebed uit te spreken voordat we de eerste spaten staken. Ik had de ingeving om senator Lucio Malan van Italië en lokale burgemeester van Rome Giuseppe Ciardi te vragen om te helpen met het omkeren van de eerste schep grond. Ze hadden beiden een rol gespeeld bij het verlenen van de vergunning voor de bouw van een tempel in hun stad. En ik wilde graag dat zij een spade in de grond staken. Ik wilde graag dat ze die grond voelden als ze die omkeerden. En ze glimlachten. En we kregen wat we wilden. Het was een bewolkte, maar warme dag. En hoewel het dreigde te gaan regenen, vielen er slechts enkele druppels. Terwijl het geweldige koor in het Italiaans de prachtige melodie van Gods geest brandt in het hart zong, leek het wel of hemel en aarde eensgezind een lofzang van dankbaarheid zongen voor de almachtige God. De tranen waren niet tegen te houden. Er komt een dag dat de getrouwen in deze eeuwige stad eeuwige verordeningen zullen ontvangen in een heilig huis van God. Ik spreek mijn oneindige dank uit aan mijn hemelse Vader voor de tempel die nu in Rome wordt gebouwd en voor al onze tempels, waar dan ook. Elk is een baken voor de wereld, een uiting van ons getuigenis dat God, onze eeuwige Vader, leeft, dat Hij ons wil zegenen en dat Hij werkelijk zijn zoons en dochters van alle generaties zegent. Elk van onze tempels is een uiting van ons getuigenis dat het leven na het graf net zo echt en zeker is als ons leven hier op aarde. Dat getuig ik. Mijn geliefde broeders en zusters, mogen wij ons alle benodigde opofferingen getroosten om naar de tempel te gaan en de geest van de tempel in ons hart en ons thuis te hebben. Mogen wij volgen in het voetspoor van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die het allergrootste offer voor ons bracht, opdat wij het eeuwige leven en verhoging in het koninkrijk van onze hemelse Vader mochten hebben. Dat bid ik oprecht in de naam van onze Heiland, Jezus Christus, de Heer. Amen.
Our Father in heaven, how
onze Vader in hemel, wij zijn zo dankbaar voor de wijze en liefdevolle raad die we hebben ontvangen. Wij zijn zo dankbaar voor de diepe boodschappen die u wil kenbaar hebben gemaakt vandaag. We zijn zo dankbaar voor de muziek die ons hart en ziel heeft geraakt. Voor de liefdevolle indruk van de Heilige Geest. Om onze persoonlijke behoeften te lenigen. We zijn dankbaar voor het onmetelijke offer van uw Zoon, Jezus Christus. Die ons in de gelegenheid stelt om iedere uitdaging te weerstaan. We weten dat er een goddelijke oplossing is. En die ons kan leiden naar eeuwig leven. En wij bidden dat we deze impressies kunnen overdenken. En ons leven kunnen toepassen. En dat we discipelen kunnen zijn, niet alleen in woord, maar ook in daad. En we doen dit in de naam van uw Zoon. De redder van deze wereld, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 180...
Dit was een uitzending van 181e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending is belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.